Vraag je nu echt wie ik wil wezen? Als je mij kent, dan ken je mij. Dieren kunnen zelf geen label kiezen. Ik ben de een, de ander, allebei. Aldus Edward van de Vendel uit de bundel Gloei. Welkom bij LGBT Plus Radio Show Culti Culti, numero 111. Edward van de Vendel is deze keer hoofdgast. Ik had de eer onlangs hem te mogen bezoeken en te spreken over zijn veelomvattende, inmiddels met meerdere zilveren griffels en gouden zoenen vergulde oeuvre, waaronder jeugdliteratuur, poëzie en non-fictie. Zometeen een interview met hem. Voorts is er, tegen het eind van dit uur, Mark Hesselink met Cultipedia, met een troostende melange in het voor mij vaak tergende genre van de kerstmuziek. Tussendoor werp ik ook nog een vooruitblik op het komende jaar en er is aangename muziek al door. Maar eerst...
Uit de platenkast! Tegen natuurlijke liederen. Nederlandstalige homomuziek uit de collectie van Vakerooi en Frits Jonker.
En vandaag vliegen we hiervoor een halve eeuw terug in de tijd, 1972. Cabaretgroep Donkey Shocking brengt van hun vierde theaterprogramma Waar het valt, daar legt het, een registratie op langspeelplaat uit. Op een tekst van schrijver, dichter en schilder Alain Teister, hier Lieve Jongen. Waarschijnlijk bedoeld als een Reviaanse parodie, verhalend over een oudere man die in de trein betoverd raakt door het aangezicht van een jongere man, en zeker over de schreefgaand wat betreft intimiteit, is het toch door de mooie melodie van Pieter van Empelen en de gevoelige zang van Fred Florissen een lied dat zich laat beluisteren als een vrede, doch welgemeende liefdesverklaring.
Lieve jongen, zachte jongen, blonde jongen, met je artistieke inslag en je lach, met je feeling voor van Beethoven en Bach. Toen ik je maandag in de trein naar Gorkum zag, was het of de Wienerzanger knaben zongen. Mooie jongen, goeie jongen, wrede jongen, met je culturele voorkeur en je smile, met je mij zozeer verwante hang naar stijl. Jouw fluwelen ogen zagen me terwijl in mijn hart de Wienerzanger knaben zong. Ik zal je nooit vergeten zolang ik besta. Hey, fidolei, hey, hey, fidolei, hey. Gave jongen, slanke jongen, fijne jongen, met je beige corduroy pak en je mond, die zo zalig melancholisch open stond. Toen ik jou in mijn gedachten haast verslond, was het of de Wienerzanger knaben zongen. Tedere jongen, fijne boy, intense jongen, met je heimwee naar een lang vervlogen tijd, toen jouw anders zijn niets had van schandelijkheid. Toen ik jou ging vergelijken met een meid, was het of de Wienerzanger knaben zongen. Ik zal je nooit vergeten zolang ik besta. Hopla. o oh, wat hield ik van je, introverte jongen. In de trein naar Gorkum nam ik toen de gok. En ik streelde je en vroeg je om een lok. Maar toen jij zo nuffig aan de noodrem trok, was dat klerenkoor uit Wenen uitgezongen. Ik zal je nooit vergeten, zolang ik besta. Hij fiedeldij, hij fiedeldij. Hopla.
Koffie, lekker bakje, koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Edward van de Vendel. En ik ben hier in Amersfoort bij Edward van de Vendel, schrijver van prentenboeken, kinderboeken, jeugdboeken, young adults, poëzie, non-fictie en zowaar nog meer andere boeken. 100 titels inmiddels?
Ja, nou ja, bijna ja, geloof ik. 98, zoiets, ja.
Oh, oké. Okay. Ja. Dus bijna een jubileum.
Bijna, volgend jaar.
Ja. We zitten hier thuis. Heel hoog plafond hier. Prachtig kunstwerk achter je. Hier aan de tafel. Schrijf jij hier ook wel eens?
Ja, het is een ronde keukentafel. Vlak voor een heel groot raam. En daar ga ik niet om echt hele nieuwe dingen te schrijven. Maar wel om mijn e-mails te doen. En non-fictie te schrijven.
Fictie niet hier?
Nee, voor fictie, voor echt dingen verzinnen, heb ik eigenlijk meer een andere plek nodig. Ik ga vaak op reis om dat te doen. Dus bijvoorbeeld een week of twee weken ergens een huis of een kamer huren. Of ik ga naar de bibliotheek, hier, vlak op de hoek, waar ze prachtige werkplekken hebben. Maar thuis kan er altijd iets tussendoor komen. Dan kan je opeens denken, oh, ik moet eigenlijk stofzuigen. Of DHL belt aan, ik noem maar wat. Mm. Dus dan kan ik beter wat dingen doen die iets minder concentratie vragen.
En zoek je dan totale stilte? Of juist wat mensen op de achtergrond die praten terwijl je schrijft?
Dat kan allebei, maar dat moet niet heel dichtbij zijn. Dus als mensen op de werkplek in de bieb naast me gaan zitten fluisteren, dan lukt het me niet meer.
Ja,
maar zo'n beetje geroezemoes is wel fijn, ja.
Nou ben jij van oorsprong meester Edward eigenlijk, leraar op de basisschool. Hoe is die overstap gegaan naar het auteurschap?
Ja, nou eigenlijk best geleidelijk. Ik ben 15 jaar meester geweest, voor allerlei leeftijden. En ik vertelde nooit aan de kinderen dat ik schreef. Dat deed ik in de weekend of in de vakanties. Dat kon ik niet helemaal volhouden, want toen een van mijn eerste boeken, De Dagen van de Bluegrass Liefde, een prijs kreeg. Die kreeg de prijs voor het beste jeugdboek. Toen kwamen ze dat in de klas uitreiken van het jeugdjournaal. Dus ik wist dat niet natuurlijk, kinderen wisten het ook niet. En die waren toen helemaal verbaasd. Het was natuurlijk een boek, dus een jeugdboek, is niet specifiek voor hun leeftijd. Dus kenden ze niet, ze wisten ook niet dat ik schreef. En toen kwamen ze opeens op het jeugdjournaal. En toen werd ik eigenlijk bekender, dus toen ben ik langzaamaan minder gaan werken, meer gaan schrijven en meer schoolbezoeken als schrijver gaan doen. En zo liep het af eigenlijk.
En heb je nooit je klas voorgelezen uit eigen werk?
Nee.
Nee?
Nee.
Dat... Nu een leuk verhaal voor jullie vandaag.
Ja, nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, ik wilde die twee dingen niet vermengen.
Wanneer begon jouw carrière op stoom te komen, echt?
Ik denk met de Bluegrass Liefde. Dat was mijn vierde boek. Dat kwam in 1999 uit, dus rond 2000. Ik ben ook in 2001 fulltime gaan schrijven. Maar ja, dat boek zorgde wel voor de meeste bekendheid.
Wat is er bijzonder of uniek wat jou betreft het te schrijven voor de jeugd in plaats van voor volwassenen?
Ik ben gewoon uit het werken met kinderen voortgekomen. Dat wil zeggen dat ik natuurlijk meester was. Dus daarvoor schrijven, dat was logisch. Dat was ook logisch omdat ik heel veel kinder- en jeugdboeken las. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ik heb ook veel literatuur voor volwassenen gelezen. Maar al sinds mijn 14e, 15e ging ik kinder- en jeugdboeken lezen. En ik heb het ook wel echt zitten bedenken. Hoor, waarom zou dat nou zijn? Maar ik denk, het is een beetje half antwoord. Maar volgens mij is het omdat kinder- en jeugdboeken over het algemeen hoopvol zijn. Er zijn... Nou, relatief meer vriendelijke mensen in kinderboeken dan in boeken voor volwassenen. En kinderen en jonge mensen zijn over het algemeen met plannen bezig en met vooruitgaan bezig en met enthousiasme bezig. En dat vind ik heel leuk om dichtbij in de buurt te zijn.
Want nu ligt naast jou Veronica Hazelhoff, de Bijenkoningin.
Ja, dat ben ik nu aan het lezen. Dat ligt echt hier volkomen toevallig. Nou, niet helemaal toevallig. Morgen ga ik een aflevering van mijn eigen podcast opnemen, die heet Lawines Razen. Daarin bespreek ik klassieke kinderboeken en ik bespreek morgen een boek, niet dit boek, maar een ander boek van Veronica Hazelhoff. Dus ik wil er nog snel even bij lezen.
Oh, oké. Ja. En jij wilt in je eigen werk ook hoop geven.
Zeker, ja. Ik zou nooit een compleet cynisch boek schrijven. Dat wil niet zeggen dat...
Een zuur boek, ja.
Nee, zure boeken, nee, dat zou ik niet snel doen. Bovendien, dat wil niet zeggen dat dan alles altijd goed gaat, hè, of dat het zoet is of zo. Want je hebt natuurlijk problemen in een boek nodig. En in het leven zijn er problemen. Ik wil graag schrijven over de dingen waar je iets aan hebt. Dus er is genoeg wat misgaat. Maar nee, om cynisch te eindigen met van... Nou, en toen ging het allemaal nog veel erger. En iedereen was verdrietig. En dat vind ik niet leuk.
Welke schrijvers hebben jou beïnvloed?
Eigenlijk op kinder- en jeugdgebied is dat een soort amalgaam van een aantal schrijvers. Dat is zeker Guus Kuijer. Dat is wel de grootste kinder- en jeugdboekenschrijver die we hebben, vind ik. Gelukkig leeft hij nog.
Ja, 80 of zo.
80, precies 80 geworden dit jaar. Op mijn verjaardag, ik deel mijn verjaardag met hem.
Oh.
En ja, dat is het. Geeft ook een band, maar los daarvan vind ik zijn werk echt fantastisch.
Hoe oud ben jij eigenlijk?
Ik ben 58 geworden, okay. 58. En Wim Hofman vind ik heel goed, Paul Biegel is echt wel grote namen. Ja, die dus denk ik eigenlijk qua kinderboeken, maar er zijn zeker ook schrijvers voor volwassenen die me in mijn werk voor jongeren beïnvloed hebben.
Zoals?
Dus een hele grote naam is daarvan Dave Eggers, Amerikaanse schrijver. Die een tijdje geleden een boek schreef samen met een vluchteling uit Somalië. En die ja, heeft dus heel lang naar de verhalen van die jongen geluisterd en daar een roman over geschreven. En precies dat ben ik later zelf ook gaan doen. Dus ik heb een aantal jeugdboeken samen met jongeren geschreven op basis van hun verhaal. Dus dat was een hele directe inspiratie.
Ik geloof ook je laatste gepubliceerde boek is dat ook, toch?
Ja, precies. Dat is Mishka, is een boek voor kleinere kinderen, maar dat kwam eigenlijk voort uit een eerder boek wat ik met Anoush Elman schreef. Dat ging over zijn leven als vluchteling. Hij is in Afghanistan geboren en naar Nederland gekomen. Dus daar maakte ik De Gelukvinder over, 14 jaar geleden. En toen bleek er nog een verhaal over te zijn. En dat hebben we nu voor een jonger boek gebruikt.
En hoe maak je het verteerbaar? Want het is toch veel problemen, veel drama.
Ja, nou ja, dat zou je denken. Maar dat valt dus wel mee als je dat boek leest. Nou ja, natuurlijk is de grond... En waar het verhaal van uitgaat, natuurlijk heel serieus en ernstig en niet makkelijk. Maar hij is zelf een heel optimistisch persoon. Daar hebben we weer dat optimisme. En ook een heel vrolijk iemand. Dus hij heeft altijd vanaf het begin gezegd, Edward, als we het gaan vertellen, dan gaan we ook de mooie dingen vertellen hoor. Want het was soms best heel erg mooi onderweg. Ze zijn een half jaar onderweg geweest. En het is ook een boek over familie eigenlijk. Dus ze hebben heel erg met hun gezin, ze zijn heel dicht bij elkaar gebleven. Nou, dat zit er dan ook in zo'n boek.
Ja, je zei al, in 1999 publiceerde je De Dagen van de Bluegrass Liefde, wat ik hier ook heb. Dat is ook het begin van een trilogie. Coming-of-age boeken over twee jongens die verliefd op elkaar worden. Wat betekent dit boek en die personages voor jou persoonlijk?
Er zijn een hele aantal boeken die heel belangrijk zijn geweest voor mijn leven, maar ook voor mijn carrière. Maar als ik er eentje zou moeten overhouden, dan zou dat De Dagen van de Bluegrass Liefde zijn. Dat is het boek waar ik altijd de meeste reacties op heb gehad. Ik was nog niet zo heel erg bedreven in het schrijven, dus ik wist niet precies hoe je een boek moest schrijven. Dat weet ik nog steeds niet. Maar toen wist ik het al helemaal niet. En ik heb toen alleen maar vanuit een soort koorts bijna, letterlijk soms. Ik had soms heel warm terwijl ik schreef. Heb ik een boek geschreven over grote, grote verliefdheid. En in dit geval tussen twee jongens. Dan wilde ik van binnenuit beschrijven. In die tijd waren er wel boeken over liefdes tussen twee jongens of twee meisjes. Maar vaak waren dat probleemboeken. Dus vaak ging er iemand dood of had er iemand aids of wat dan ook. En ik wilde alleen maar over de liefde zelf schrijven. Dus het is een boek over verliefdheid. En daar heb ik heel veel reacties op gehad. Toen ook echt van jongens, met name ook wel meisjes. Maar met name jongens die zeiden, met dit boek heb ik aan mijn ouders verteld dat ik op jongens val. Of ik heb dit boek aan mijn vriend gegeven om te laten zien wat ik voor hem voel. Nou, allemaal dat soort dingen. En dat is natuurlijk fantastisch. Daardoor krijgt je werk een soort plek in het leven van iemand anders. En dat is waar literatuur over gaat. Dus mooier kan ik niet bedenken. En
is
die jongens...
twee lijstjes en zo? Wordt vaak getipt ook?
Ja, nou ja, het hele bijzondere is dat dat boek is een soort van blijven bestaan. Het is altijd leverbaar geweest, maar... Het is eigenlijk dit jaar, 2022, pas in Amerika uitgekomen. En daardoor is het ook weer in een aantal andere landen uitgekomen. Daardoor is er weer een zoveelste omslag voor de Nederlandse uitgaven gemaakt. Ik denk dat we inmiddels het vierde omslag hebben. Oh. Het Amerikaanse omslag hebben we gebruikt. Ik heb het een beetje geüpdate. En zo blijft dat boek steeds levendig. En ik heb zelfs dit jaar nieuwe recensies gekregen voor dat boek. Wat heel opmerkelijk is, want het bestaat dus al 23 jaar.
En wanneer wordt het verfilmd?
Nou ja, er zijn een aantal pogingen gedaan om het te laten verfilmen. Maar dat is steeds gestrand op geld eigenlijk. Maar wie weet gebeurt dat ooit nog. Dat zou wel fijn zijn.
Ja, dan kun je er meteen een serie van maken. Want na dit deel kwamen er nog twee delen.
Ja.
Tussenpozen.
Ja, met steeds 6 of 7 jaar ertussen. En dat was omdat de jongens Dus de Nederlandse jongen heet Tycho en de Noorse jongen, dus de andere, heet Oliver. Omdat Tycho en Oliver bleven bestaan, niet alleen maar in mijn hoofd, maar ook wel in reacties van lezers, die vroegen hoe is het verder gegaan. En ik heb dus een tweede boek geschreven, Ons Derde Lichaam heet dat, in 2006 kwam dat uit. En daar schrijf ik eigenlijk niet over de Noorse jongen, maar over de Nederlandse jongen, hoe dat soort van verder is gegaan, wat hij een half jaar na het eerste boek doet. Het is wel een heel ander soort boek, het gaat niet over verliefdheid, het gaat meer over vriendschap. En toen dacht ik, ja, maar hoe zit het eigenlijk met die Noorse jongen? Wat is dat voor iemand? Toen heb ik Oliver geschreven, wat eigenlijk speelt 2 jaar voor de Bluegrass-liefde. Dan is hij 16 en niet 18. Waarin je een beetje eigenlijk uitgelegd krijgt waarom hij is zoals hij is. Hij is wat stuurs in het eerste boek. Hij is niet echt een prater. Nou, dat heeft natuurlijk zijn redenen en dat lees je dan in dat derde boek. Overigens lees je daar ook in of ze nog bij elkaar zijn.
Spannend. Hoeveel van jouw eigen homoseksuele ontwikkeling en ook jouw liefdesleven is terug te vinden in jouw werk?
Nou, in de Bluegrass liefde is het niet zo dat ik Tycho ben en dat er een Oliver was in mijn leven, dat niet. Maar ik was wel in een relatie toen en het was een relatie waar ik heel, toen die ontstond, heel verliefd was geweest. Dus die verliefdheid heb ik natuurlijk wel gekend. Plus dat het voor een groot gedeelte de eerste helft speelt in Amerika. Tijdens een internationaal kinderkamp waar zij hulpleiding zijn. En zo'n kamp heb ik zelf meegemaakt. En dus allerlei dingen uit dat kamp, die kun je letterlijk terughalen naar belevenissen die ik zelf als 21 jaar gehad toen ik met 4 Nederlandse kinderen naar Knoxville, Tennessee ging. En het tweede helft van het boek speelt in Noorwegen, in een klein dorpje. En ook daar ben ik geweest, ook dat huis waar het over gaat.
Maar dat heb je gecombineerd met een andere verliefdheid die eerder was of later?
Die later was. Maar je kan het niet één op één naast elkaar leggen. Dus die Noorse jongen lijkt niet op de jongen met wie ik een relatie had. Dat was een Nederlandse jongen. Die verliefdheid leek er denk ik ook niet helemaal op. Maar het gevoel van binnenuit dat je denkt, nou, nu is het mij overkomen. En nu zie ik hoe het moet zijn. En mijn hele leven zie ik eigenlijk hoe het moet zijn. Dat heb ik wel meegemaakt, ja.
Want hoe kijk je nu terug op je eerste verliefdheid?
Nou, dat was wel fantastisch. Ik moet erbij zeggen dat ik heel laat uit de kast gekomen ben. Ik was, toen die liefde en die relatie begon, was ik 29, dus echt laat. Mm-hmm. Het is niet dat ik helemaal geen ervaring had. Dus ook niet, ik had wel eens eerder zo wat gedaan met jongens, maar niet heel uitgebreid. Ik had ook niet echt, ik was ook niet heel erg uit de kast gekomen. Wel een beetje zo af en toe naar mensen. Maar goed, als je 29 bent en zoiets gebeurt, dan heb je dus ook jaren gedacht van dat het misschien niet meer zou gebeuren. En dat was bij mij wel zo. Dat was een fantastische, geweldige verliefdheid. Dus dat overweldigende, dat idee van wow, dat bestaat dus wel ook voor mij. Dat zit er wel in, ja.
Just wanna be as
eerste keer dat ik van jou hoorde was via een strip, een autobiografische strip van Flo. De woorden, damn you, Edward van de Vendel. Ben je eigenlijk makkelijk om mee samen te werken?
We hebben 16 boeken samengemaakt, dus nou ja, zo moeilijk kan het niet zijn, want anders zou die dat niet steeds maar doen. Maar er was een zinnetje van zijn karakter, van zijn stripfiguurtje, en dan ging het steeds over dat hij weer hard aan het werk moest, want er moesten nieuwe tekeningen komen.
Running gag.
Ja, en Flo die liet zijn figuurtje dan diep zuchten van hij moest weer aan het werk en daar kwam dat damn you vandaan. In het echt denk ik dat hij het wel oké vond en ook wel leuk vond. Maar of ik moeilijk ben om mee samen te werken, nou, ik denk dat dat wel meevalt.
Want je hebt me toch heel veel samengewerkt met mensen, toch?
Ja. Ja, ik heb een aantal jeugdboeken geschreven waar geen tekeningen bij zitten, zoals de Bluegrass Liefde. Daar werk je natuurlijk niet samen met anderen. Maar de meeste van mijn kinderboeken hebben beeld, dus dan werk je met een tekenaar samen. Ja. En met Flo is het altijd, daar heb ik de meeste boeken meegemaakt, daar is het altijd heel intensief. Mm-hmm. Omdat we elkaar, denk ik, heel goed aanvullen, omdat ik heel erg graag met hem samenwerk. We zijn ook bevriend, dus dan loopt het allemaal een beetje door elkaar heen.
En wanneer merk je dat het klikt, dat het goed zit, dat iemand je begrijpt?
Ik denk dat dat zeker wel met een soort gevoel voor humor te maken heeft. En wat bij tekenaars altijd heel fantastisch is, is als ze niet letterlijk tekenen wat in de tekst staat, maar als ze hun eigen wereld ervan maken. Dus ze gaan verder. En dat doet Flo als geen ander. Daar kan ik gewoon zeggen, oh, hier heb je een bladzijde met een tekening over de nachtmerrie van de hoofdpersoon. Hoef ik niet uit te leggen welke nachtmerrie dat is. Dat verzint hij dan helemaal.
Oké, ja. Waar haal je de concentratie vandaan om zoveel verschillende projecten door elkaar heen te doen? Of is het allemaal heel afgebakend?
Ja, ik doe inderdaad verschillende dingen. Ook wel, ik schrijf ook voor verschillende leeftijden, maar ik maak ook podcasts of schrijf liedjes. Ik denk dat dat te maken heeft met een soort ongebreideld enthousiasme, dat ik steeds nieuwe dingen wil doen en om ze uit elkaar te houden. Ik heb het idee dat ik best een soort van schotjes ertussen kan zetten. Dus dat ik dan echt kan bepalen van deze komende week ga ik alleen maar werken aan dat en dat en dat en dat en doe ik niet iets anders. Dus het lijkt alsof alles door elkaar heen loopt, maar voor mij is het wel echt steeds het een na het ander.
En hoe zorg je dat je niet afgeleid wordt? Dat je de focus behoudt?
Ja. Nou ja, dat is de dagelijkse worsteling. Want dat is inderdaad altijd heel erg moeilijk. Juist omdat er zoveel dingen zijn, omdat er altijd wel mails zijn, of altijd nog weer andere dingen om te doen. En ook omdat ik denk dat ik ook wel een soort van lui ben. Ja, veel mensen geloven dat niet, omdat er veel boeken zijn. Maar eigenlijk is dat toch wel zo. Dus ik moet eigenlijk de werkhouding altijd wel veroveren op mezelf. Maar meestal is het, wat ik hem in het begin vertelde, door af te schermen. Dus inderdaad te gaan denken, ik ga nu 2,5 uur in de bieb werken. Kijk, dan heb ik als ik er naartoe loop al een soort idee van wat ik daar ga doen. Ik denk, nou, als het me lukt, ga ik aan dat gedicht werken en misschien ook nog die en die mails afwerken. Ja, dat lukt dan meestal wel. Ik denk dat ik redelijk kan inschatten wat er in een bepaalde tijdspanne kan gebeuren. Hetzelfde met als ik een week ergens ga schrijven, dan kan ik wel ongeveer bedenken van, nou, dan schiet ik zo en zoveel op in het boek. Over het algemeen werkt het wel.
Stukken.
Ja, en dan vaak de eerste half uur lukt dat nog niet. En de eerste dag als ik ergens ben, lukt het nog niet. Wat ik dan altijd heel vervelend vind. Maar dan de tweede of de derde dag, dan valt er zo'n soort concentratie. En dan ben ik alleen maar met dat boek bezig.
Dan ben je ook naast jouw schrijverscarrière ook fan van het Songfestival. Wat fascineert je daaraan?
Nou ja, fan, ja. Ik vind een heleboel aspecten daaraan heel leuk. Niet alles, maar
je hebt er ook een site aan gewijd.
Ja, ja, we hebben sinds 2016 met een aantal schrijvers een soort literair journalistieke website, Eurostory heet die.nl, waarin we inderdaad artikelen schrijven over dingen die met het Songfestival te maken hebben. Niet zozeer over de jurk of zo, of over dansjes, maar wel over de tekst van de liedjes of over politieke verhalen die ermee te maken hebben. Ik heb het vanaf dat ik 10 of 11 was altijd fantastisch gevonden dat al die landen bij elkaar komen.
Hmm.
En ja, dat verzamelaspect, al die Europese landen of nou ja, ook een aantal landen buiten Europa, maar en dat die dan komen en dat die een liedje hebben wat hun cultuur vertegenwoordigt. Dat loopt natuurlijk tegenwoordig een beetje door elkaar heen, omdat er weer een globale Europese cultuur is, waarbij je liedjes uit Cyprus niet anders klinken dan een liedje uit Zweden. Maar toch zijn er nog steeds wel verschillen. Ik vind dat heel bijzonder dat er elk jaar weer een ander liedje is. En ik vind ook het interessant dat we daardoor veel landen leren kennen. Niet letterlijk dat land, maar wel ja, dat we weten. Wij vinden binnen Eurovisie, vinden we Letland, Estland en Litouwen al een beetje traditionele landen.
Mm-hmm.
En Azerbeidzjan en Moldavië vinden we nieuw. Maar eigenlijk zijn dat ook landen waar we nog niet eens zo heel veel van weten. Maar door het Songfestival komen dat soort landen weer een beetje dichterbij.
Daar heb ik hier naast mij een mooie dikke bundel liggen. Gloei. Vorig jaar uitgekomen?
Een jaar daarvoor. 2020.
Oh ja. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, Gloei is een hele dikke interviewbundel. Daar staan 21 uitgebreide interviews met jongeren tussen de 17 en de 23 die ergens op het LHBTQIA plus spectrum zitten.
Gedichten er ook bij?
Ja, bij elk interview, na elk interview heb ik een gedicht gemaakt dat geënt is op het interview. En ik heb bij iedereen de beginvraag gesteld, wat gloeit er in jouw leven? En dat kan liefde zijn, het kan gender zijn, nadenken over gender, maar dat kan ook, en dat is ook vaak zo, werk zijn of sport of woede of nog iets anders. Dus heb ik geprobeerd een uitgebreid portret van een queer persoon te maken, wat niet alleen maar over de seksualiteit of over gender gaat. En dat om te laten zien hoe mooi die waaier is en wat voor bijzondere mensen er allemaal zijn. En dat was ook iets wat ik zelf heel graag wilde weten. Ik ben eigenlijk nogal nieuwsgierig. Mm-hmm. En dat je dan lang kunt praten, mag praten met iemand die je misschien verder niet zou ontmoeten. Dat vind ik heel, heel tof. Bovendien vind ik het belangrijk om LHBTQIA-plussers op deze manier te laten zien. Dus te laten zien als iemand van wie het gender of de seksualiteit maar een onderdeel van hun leven is. Mm-hmm. En het was de start van een hele imprint. Een imprint betekent eigenlijk een uitgeverijtje in een uitgeverij. Mijn uitgeverij Querido heeft mij een imprint laten maken. Dat heet dan weer Glo, wat de Engelse vertaling van het woord gloei is.
Ja.
Met allemaal romans die we voornamelijk vertalen uit het buitenland, waar een LHBTQIA plus hoofdpersoon te lezen is.
En het boek Gloei is eigenlijk dus het startschot ervan geworden.
Ja, precies. Ja. Met ook tekeningen, mooie portretten van weer diezelfde Flo.
Ja. En had hij foto's van die mensen of is dat ook zijn fantasie geweest?
Hij had foto's van de meesten. De jongeren mochten zelf kiezen of ze herkenbaar afgebeeld zouden worden of niet. Er zijn er een paar die anoniem zijn, dus die heb ik geen foto's gegeven. Daar heeft hij gewoon maar zelf wat gemaakt. Hmm. Maar de meeste zijn gebaseerd op foto's, ja.
Dat heeft je het meest verrast? Al die interviews.
De veerkracht en de vrolijkheid en het hoopvolle. Daar is heel wat waar mensen overheen moeten zien te komen of wat ze tegen zijn gekomen in hun leven. Dat is logisch, dat is niet allemaal leuk. Maar ik vond dat ze daar heel moedig is. Misschien niet helemaal het woord, want het klinkt ook een beetje raar van buitenaf. Maar het is heel geïnspireerd daarover spraken. Mm-hmm. Ik schreef het in een tijd net voor en net tijdens COVID, waarin natuurlijk heel veel mis was in de wereld nog steeds. We hadden toen de Black Lives Matter beweging die steeds zichtbaarder werd. Dus laten we zeggen op klimaatgebied, op racismegebied, op de pandemie. Er was veel om wanhopig over te zijn. Maar dit boek heeft mij eigenlijk laten zien dat het discours, het gesprek over LHBTQIA+, in ieder geval iets is, als je dat bij jongeren dan bekijkt, waar we wat minder wanhopig over hoeven te zijn. Er gaat nog steeds heel veel mis, hè? Mm-hmm. Maar ik denk dat bijna alle middelbare scholen is het veel normaler om te praten over voornaamwoorden of over trans zijn of wat dan ook, dan dat het 10 jaar geleden was. Mm. Dat is echt een vooruitgang. Mede door veel Amerikaanse series, denk ik. Ik denk dat Netflix daar heel veel goeds aan heeft gedaan.
En wat heb je geleerd van die interviews?
Nou ja, ik heb zelf geleerd om veel breder te kijken. Ik kende natuurlijk wel heel veel homo's en een paar lesbiennes. Maar nu ken ik er veel meer. Ik ben bijvoorbeeld door dit boek veel dichter bij transpersonen gekomen. En ik denk ook dat de opdracht is voor iedereen, maar zeker voor iedereen die zich bezighoudt met LHBTQIA+ mensen, is om te leren, te lezen, te luisteren, om het gesprek aan te gaan. En dat mocht ik natuurlijk door dit boek doen.
Mm-hmm. En er zijn dus inmiddels een paar titels verschenen vanuit die imprint, Glow.
Ja, er zijn een stuk of 7 titels denk ik verschenen. Er is een hele mooie graphic novel verschenen over een transjongen, noem me Nathan. Uit Frankrijk, vertaald. Ook een ander boek uit Frankrijk, dat vertaald is. Dat vind ik zelf echt een fantastisch boek. Dat heet Een Liefde. Over een jongen die openlijk gay is en op zijn school steeds in de problemen komt doordat iemand dan een homofome opmerking maakt en dan mept hij erop.
Oh.
Dat is ook wel eens fijn. Meestal worden we als een soort van slachtoffer afgebeeld. Nou, hier helemaal niet. Maar hij is wel op zoek naar de grote, grote liefde. En hij rijdt in de metro in Parijs en dan ziet hij allemaal mooie jongens, maar durft hij niet aan te spreken. En dan schrijft hij stukjes in zijn opschrijfboekje over wie die jongen is. Althans, wat hij dan denkt dat hij is. En dat noemt hij dan mijn gestolen jongens. En dan, halverwege het boek, is de grote liefde er opeens.
En door wie is dat geschreven?
Dat is Arnaud Catrin, zo heet de schrijver. En ja, dat vind ik echt een fantastisch boek. Maar goed, ook andere hoor. Er zijn ook boeken van een non-binaire auteur uit Amerika, Kason Callender. uitgekomen. Er is net een boek uit, dat heet Lark en Cassim beginnen een revolutie. En dat is een boek waarbij bijna alle hoofdpersonen non-binair zijn. Dat is iets wat je maar zelden ziet in boeken.
Ja, waar ben je momenteel mee bezig?
Ik ben heel voorzichtig aan het kijken of ik een boek kan maken samen met een vriendin van mij. Zij is een transmeisje. Op basis van haar verhalen. Of het echt gaat lukken, dan moeten we nog maar zien. We zitten helemaal in het begin, maar dat is wel echt het plan.
En wat zijn je interesses buiten het schrijven? Ja, het Songfestival.
Ja, ja, muziek dus in het algemeen. Films ook wel, maar vooral ook lezen. Ja, het is natuurlijk saai voor een schrijver, maar ik lees echt wel heel veel. Nou, ik moet eigenlijk... Nee, voorop is toch wel met vrienden ergens wat gaan drinken of kletsen of uit eten gaan. Dat vind ik toch wel het allerleukste. En een beetje reizen, maar dat soort dingen.
De liefde?
Oh, ik ben al 20 jaar met dezelfde persoon, dus dat is heel, heel fijn.
Wonen jullie samen?
Nee, hij woont in Parijs. Dus we hebben een lange afstandsrelatie. Hij is wel heel vaak hier hoor. En ik ben ook vaak daar.
Waar kunnen luisteraars meer over jou vinden?
Het handigste is gewoon de website. Die is net nieuw. Er staat een heleboel op. Gewoon edwardvandevendel.nl. Er zijn ook alle Glow-boeken en nog veel meer. Natuurlijk ook al mijn boeken.
Nieuwtjes.
Nieuws en ook de aflevering van de podcast die ik maak. Ik heb van Gloei ook een podcast gemaakt. Met 10 gesprekken met LGBTQIA-plussers ouder dan 23. Heel bijzondere personen waren dat ook allemaal. Kan je trouwens ook gewoon op Spotify vinden, maar ook daar. Dus dat, ja, ik denk dat dat het handigst is.
Nou, gaat dat horen, gaat dat lezen? Zou jij tenslotte iets voor willen lezen?
Ja, ik denk...
Misschien uit Gloeien hier?
Ja, ik zal een gedicht uit Gloeien voorlezen. En dat is dan het gedicht wat ik gemaakt heb bij een gesprek met Zeno en Levi. Dus dat is een stel. Mm-hmm. En dat gedicht heet Gloeiend. Elke dag kijk jij mij tevoorschijn. Je blikken klikken me aan. De jongen die ik in jouw ogen ben, gaat staan en trekt de jongen die jij in mijn ogen bent op zijn voeten. Of we de geliefde zijn die we moeten, dat weten we niet. Maar we praten. We praten echt. We laten, als het filter van de wereld weer eens verkeerd over ons heen is gelegd, elkaars rust en humeur de kleuren resetten. We letten op. We letten echt op. En natuurlijk stoppen we soms bij het foute fragment. Zoomen we in op het verkeerde moment. En dan zitten we daar, mijn half waargenomen ik, jouw scheef aanschouwde jij, twee uit beeld geraakte jongens. Maar dan vrijen we. Dan vrijen we echt. Dan vrijen we tot we samen verdwijnen in het einde van de dag. Gloeiend van elkaars oogopslag.
Prachtig, dankjewel.
Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Non tocco i brividi, a volte non si esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via. Accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengo di più. Tu che mi svegli il mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle nei occhi da vipe, e tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui, mi lasci così. Non tocco i brividi, a volte non si esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare
tanti, non toccano i brividi, a volte non si esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterai anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Wijs.
Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Die vraag stellen is een deels ook pogen te beantwoorden. En wat Wim kon, kan ik ook. Hoewel, als ik in mijn inwendige glazen bol staar, ontwaar ik droesem. En die schrikt me af, want wat kleeft daar op de bodem van mijn door het seizoen verduisterde blikveld? Is dat fascisme? Wordt 2023 het jaar waarin het fascisme weer een horrelvoet aan de grond krijgt? De tekenen zijn er zeker en ik zoek niet de eer een toekomstige Cassandra te zijn. Maar de wereldwijde nipt verhinderde staatsgrepen liegen er niet om. Amerika, Peru en Duitsland. In Nederland worden fascisten salonveeg gemaakt en gehouden, gekoesterd in praatprogramma's en vooral veel te veel ruimte gegeven. Als je tegenwoordig ook maar een pietje empathie betoont, word je weggezet als woke, hetgeen onder andere door de huidige minister van Justitie als een groot gevaar wordt gezien. Tegelijkertijd heb ik angstdromen over burgeroorlogen en met bloed besmeurde complotmarmotten. Ook de roze gemeenschap wordt steeds meer en steeds doelmatiger gespleten door tussenkomst van transfobe twittertrollen, narcistische nepbiljonairs en gesjeesde wetenschappers. De betrouwbare duider van gisteren blijkt zomaar ineens een wolf in schaapskleren. Verbale intelligentie wordt ingezet om de eigen onderbuik te rationaliseren. In een poging het gedoemdenk van me af te schudden, fiets ik naar een van de weinige plekken waar ik me helemaal mezelf kan voelen, namelijk de Trut. Sinds 1985 wordt hier wekelijks een wervelende feestavond gecreëerd voor een ieder die zich niet per se als hetero wenst te identificeren. Ik maak haast, mijn banden roetje krakend door de vers gestrooide pekel. Het klinkt als het opzetten van vinyl en voelt alsof ik in een vertrouwde groef glijd. Binnen vraag ik me ten diepste af wat er eigenlijk anders is, wat er uniek is aan dit tijdsgevricht. Wat scharniert er anders dan een jaar geleden? Als een muurbloempje vlei ik me tegen de wand, geflankeerd door geliefde bondgenoten in de luwte, en open me voor het moment. En dan begint het me te dagen. Alles is zoals het altijd eerder was. Ik zie een zaal vol bruisende mensen, genietend, twinkelend van de vrijheid zichzelf te kunnen zijn in volmaakte gezamenlijkheid met alle anderen daaromheen. Een simpele, doch gouden formule. En toch zijn er kleine verschillen in de details. Aan de bar worden er opvallend veel shots besteld. Kleine dopjes sterke drank, tequila, drop en andersoortige likeuren die meestal groepsgewijs binnen een paar seconden achterovergeslagen worden. Het lijkt alsof er een compensatiestrijd gaande is dat na alle beperkingen in verband met COVID er nu even snel tegenop gezopen moet worden. Dansen op de vulkaan, want je weet maar nooit hoe lang dit nog duurt. Een andere in het oog springende verandering is te vinden in kleding. De crop top, ofwel het navelshirtje, grijpt gretig om zich heen. Zeker nu het kwik rond het vriespunt schommelt, is het heerlijk om deze cultuur steeds meer te zien. Veelal slanke en jonge jongens en meiden wagen zich aan deze snit, waarmee ze zich impliciet onttrekken aan de grillen van het seizoen en zich tegelijkertijd kwetsbaar tonen. Hoewel er al eerder pioniers waren die zich deze look helemaal eigen wisten te maken, lijkt het nu langzamerhand gemeengoed te worden. En dat maakt het uniek voor dit jaar. Vorige week raakte ik verbijsterd toen ik het een met het ander ook nog samen zag komen. Een dopje sterke vloeistof van het een of ander gecombineerd met een blote buik en een zwoele navel. Een groepje lesbische meiden had een ronde besteld en deze werd geconsumeerd middels de bevallige navels van deze meiden. Giechelend werden de dopjes overgegoten en vervolgens met veel plezier genuttigd. Hoewel er daarbij even, vast per ongeluk, op mijn tenen werd gestaan, won mijn verwondering het toch van mijn tijdelijk ongemak. Zou het? Zou dit nou de kern zijn van waar het komende jaar naartoe zal gaan? Meer van deze vrolijke losbandigheid. Als dit het is, teken ik daarvoor. Laten we het hopen. Moedig voorwaarts.
Don't ever see it sober if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm star walking. Don't ever see it sober if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm star walking. And get high up, I know that I'ma die. Reaching for a life that I don't really need at all. Never listen to replies, learn the lesson from the wise. You should never take advice from a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta kill them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever say it's over. Been a nigga since I came out my mama. Thinking God daddy never wore a condom. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can't join them? If these niggas don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make it out.
Voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hefseling.
All I want for Christmas. godsamme, Mark! Wat doe je
weg,
ons aan?
Weg ermee, weg ermee. Ja, dit gaan we de komende weken weer meer dan genoeg horen.
Meer dan genoeg.
De kerstellende gaat weer beginnen. Maar ja, ik ontkom er ook niet aan een kerstcultipedia. Maar ik heb een paar muziekjes geselecteerd die wel leuk zijn. Gewoon om onze luisteraars even de kersttijd door te helpen.
Fijn.
Nou, om te beginnen Spike Jonze. Spike Jonze, dat was vooral de jaren 40 en 50 een hele populaire Amerikaanse zanger, bandleader, die vooral bekend was omdat hij hele komische dingen met muziek deed. Hij had een band, de City Slickers, en allerlei grappen en grollen. Hij had één ding gemeen met Mariah Carey, en dat is dat hij ook maar één wens had voor kerstmis.
All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. See my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth. Then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say Sister Susie sitting on a thistle. Every time I try to speak, all I do is whistle. All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. See my two front teeth? Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas.
Een zingend centenbakkie.
Nou, schattig toch?
Toch? Ja. Was dit een tekenfilm?
Nee hoor, dit is echt een komische act in een of ander televisieprogramma geweest.
Ja.
Easy Tune. Ja. Daar moeten wij ook eens een cultipedia aan gaan wijden. Want het was toch wel een hele leuke, zei het, kortdurende trend in de jaren 90. Kwam hier in Amsterdam vooral een beetje voort uit Roxy-kringen. Werd er ineens gedanst op allerlei hele cheesy jaren 60 orkestmuziek. Bert Kempfert en James Last, dat soort dingen. Arling en Cameron. Jerry Arling en Richard Cameron. Die laatste begon ooit als glazen ophaler in de Roxy. Maar die werden samen heel succesvol daarin. Die hebben dat enorm gepromoot. Hebben een aantal EP'tjes uitgebracht. Het waren cd's met vier nummers erop. Buitengewoon grappig. Ze zijn heel gezocht nu. Ik ben blij dat ik ze allemaal heb. Het was één kersteditie. En daarop stond onder andere deze oorworm van Olga Jankowski. The Blues Noel.
Is ook wel goed te pruimen.
Ja, toch? Dat ja. Is heerlijk. Dat geeft echt kerstsfeer, vind ik. Een beetje dat verveelde, een beetje alles zat zijn, volgevroten, ja. Precies. Nou, goed. En voordat we weer de kritiek krijgen dat deze cultipedia niet gay genoeg is, heb ik hier de gayste aller Christmas songs. Het is een subtiel gevalletje getiteld Chimney Hole. En het is gezongen door Davio Falaveo. En ik kan je alleen maar adviseren, zoek ook de videoclip erbij even op YouTube op. Want die is onvergelijkbaar.
It's Christmas time. See
Nou, die heeft er zin in.
Nou, daar kom je het kerstdiner toch wel mee door. Overigens, zoek ook andere clips van hem op YouTube op. Ik kan ook zeer aanbevelen het nummer Do What You Want To My Bottom. Erg leuk.
Stoute jongen.
Maar goed, ik verlaat je met het hoogtepunt. Misschien niet het beste kerstnummer ooit gemaakt, maar wel in ieder geval over het beste kerstcadeau ooit.
Oh, ja. Dankjewel.
The presents are opened and dinner is done. The ball games are over, the other teams won. So if he seems a little out of sorts, already bored with his new Christmas shorts, you can give his spirit a lift with just one more gift. Just a little Christmas blowjob will brighten up his day. Just a little Christmas blowjob will soothe his care away. You'll hear the church bells ringing, he'll grab your bouncing curls and festoon your face till it's dripping with pearls. Just a little Christmas blowjob will wrap up Christmas Day. Just a little Christmas blowjob will brighten up his day. Just a little Christmas blowjob will soothe his care away. You'll mumble Merry Christmas and oodles of good cheer, and then he'll reply, can the chit-chat, my dear? Just a little Christmas blowjob will wrap up Christmas Day. Will wrap up Christmas Day.
And so ritsen we deze editie en dit jaar alvast dicht. Dit was Culti Culti voor 2022. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij met heel mijn hart een ieder die heeft meegewerkt aan de shows van dit jaar. Zoals de gasten. Daan Smelen van het Homo Monument, Koos van den Berg alias Miss Coco Coquette, homopoliticus Koos Huizen, schilder Wim Heldens, bijeenpolitica Nilab Ahmadi, kunstenaar Prins de Vos, Sen van Beek van sportschool We Are Queer, Liva die vertelde over aseksualiteit, het fenomeen Beb Maus, Diva Dia van Café Sarijn en ook Thank You Edward van de Vendel. Ook had ik dit nooit kunnen doen zonder de gulle medewerking van onze fijnproever van de Cult en de Camp, Mark Hesselink. En mijn hart is eerlijk gezegd nog steeds gebroken door het plotseling overlijden van onze perversies-expert extraordinair Gert Hekma. Voor deze show wil ik ook nog dank uitspreken richting Vakenboy en Frits Jonker, Donkey Shocking, Ravina, Mahmoud en Blanco, Bert Poelaars, Lil Nas X, Mariah Carey, Spike Jonze, Olga Jankowski, David Falavio, Durwood Dush en Lydia Till. Meer Culti Culti valt op te snorren via de site culticulti.nl, culti met de K van kerstkoliek. Al daar zijn alle eerdere shows in puik geluidskwaliteit terug te vinden, als ook de mogelijkheid te zoeken op gasten, perversies, Cultipedia tips en zo meer. Abonneer zo je wilt ook op Culti Culti via je favoriete podcast-app. Tot het volgende jaar, fijne feestdagen en hopelijk een prettig wederhoren.
Culti Culti, 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 Culti Culti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. NVS.
station.